Goedemiddag broers en zussen, van harte welkom in deze dienst tot eer van onze God. In deze dienst zal dominee Albert Postma uit Nijkerk ons voorgaan, ook hartelijk welkom. De collecte is bestemd voor Wycliffe, voor het werk van Marianne Hag. De bloemen die gaan naar Cela Ottevanger in verband met haar komende verjaardag. Volgende week hopen we met elkaar ook het Heilige Avondmaal te vieren. En laten we de komende week ook gebruiken om ons daarop voor te bereiden. Helaas zijn we gezien de oplopende coronabesmettingen ook in de kerk genoodzaakt weer maatregelen te treffen. We hebben mondkapjes op bij het naar binnen gaan en naar buiten gaan. We houden 1,5 meter afstand en hierover heeft ook een uitgebreide mail ontvangen. Gelukkig mogen we nog wel zingen om daarmee onze Heer te loven en te prijzen. Laten we bidden dat het voor korte duur is en dat deze maatregelen ook het gewenste effect mogen hebben. Ik wens elkaar een gezegende eredienst toe.
Fijn om hier te mogen zijn, fijn om jullie te ontmoeten. We hebben elkaar nog niet eerder gezien in dit verband. We hoeven niet allemaal bij te praten, maar toch even fijn om elkaar te ontmoeten. Het is een rare tijd, een bijzondere tijd en dan toch live en ook de mensen thuis. De vrijheid hebben om God te ontmoeten, om weer Bijbel te lezen. Nou, dat is geweldig om dat vanmiddag te mogen doen. En ik heb een preek meegenomen uit een serie die ik in Nijkerk heb gehouden. En nou, ik mag graag praten, dus ik doe zo de hele serie hier, maar ik hou ook rekening met de menselijke maat. Een deel uit die serie, en dat past heel mooi bij het avondmaal wat jullie volgende week gaan vieren. Het gaat over een heel eenvoudige maaltijd, zomaar ergens op het land. En toch gebeurt daar meer. Toch laat God daar meer zien dan gewoon iemand die gastvrij is, die een werkster op het land een beetje vriendelijk tegemoet treedt. Nou, ik ga er straks meer over vertellen. Ik hoop dat het ook duidelijk mag worden wat God daarin al over Christus laat zien. Zullen we in een moment van persoonlijk stilgebed ook zelf vragen aan God of Hij ons de rust en de concentratie wil geven om tot ons te kunnen spreken? Zullen we zo mogelijk daarbij gaan staan en daarna zingen we onze afhankelijkheid uit? Laten we zingen, Fotum en Groet. Mijn God en Koning, Koning Jezus, maar ook koning, God die alles maakt, God die ons met liefde en trouw tegemoet komt. Psalm 145, vers 1 en 3, en daarna gaan we lekker zitten. Laten we samen bidden. Heer onze God, onze koning. U die zoveel groter bent dan wij. Wij aanbidden u. We maken u groot. We richten ons op u. Omdat we geloven. Dat u de enige bent. Die alles overziet. Omdat we geloven dat u degene bent die, terwijl u zo groot bent, toch ook tegen ons kleine mensen laat weten. Zeg maar, Vader, zeg maar Abba tegen mij. Door Jezus, uw Zoon. Door alles wat hij gedaan heeft. Ook voor ons is dat mogelijk geworden. Daarom zeggen wij Abba, Vader. U alleen behoren wij toe. Dank u wel dat we dat mogen weten. Dank u wel dat u ons dat leert zeggen, ook vanmiddag weer. En dank u wel dat we vanmiddag ook weer mogen lezen in alle vrijheid. In de Bijbel. En daarin mogen we lezen, ontdekken opnieuw en verder ontdekken over wie u bent. Wat u ook tegen ons vandaag hier in Veenendaal wilt zeggen. God van liefde, God van trouw, God die door de eeuwen heen in de grote lijnen, maar ook in het kleine detail laat zien dat u trouw bent. Dat u zorgt. Dat u daar waar wij het niet verwachten, het soms ook niet voor mogelijk houden, toch erbij bent. En dwars ook door moeite en moeilijke dingen, onbegrijpelijke dingen heen toewerkt aan uw nieuwe wereld. Heere, wilt u ons dat vanmiddag ook weer laten zien? Open ons daarvoor de ogen, open daarvoor onze harten. Zegen ons zo hier, jong en oud, als broers en zussen. Zegen ons als we thuis, nu of later, meeluisteren. Spreek tot ons, Vader, door uw heilig woord. En vul ons met uw heilige geest, zodat wat we lezen niet op afstand blijft staan, maar dichtbij mag komen. Mag binnenkomen in ons hart en mag doorwerken in onze levens. We bidden het in de naam van Jezus, de naam aller namen. Amen. We gaan twee gedeelten lezen uit de Bijbel vanmiddag. De eerste lezing is uit Leviticus 19. En dat zijn een aantal regels, een aantal wetten. En dat kan zomaar heel droog overkomen. Maar ik hoop dat je ook straks in de preek mag merken. Hé, dat had echt alles te maken met het concrete leven van elke dag. Straks gaan we lezen uit het boekje Rut. Dat ken je misschien wel, het boekje Rut. Soms denken we dat we dat al heel goed kennen. En dan ineens, ik hoop ook vanmiddag dat het mag gebeuren, ontdek je iets opnieuw of iets nieuws. Maar in ieder geval één stukje in Rut, dat ze daar aan het aren lezen is, aan het sprokkelen en verzamelen. Dat is niet wat toen ineens een goed idee was voor Naomi en Rut, maar dat was iets wat al lang bestond. Dat horen we terug in Leviticus 19. Pieter Nel Muller gaat dat met ons lezen. Leviticus 19, aansluitend zingen we gezang 169, vers 1 tot en met 3. Pieter Nel.
We beginnen in Leviticus 19, vers 1. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de Heer een vredeoffer aanbiedt, moet je, wil het offer aanvaard worden, het vlees eten op de dag dat het dier wordt geslacht, of op de volgende dag. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Als er op de derde dag nog van het offervlees gegeten wordt, is dat verwerpelijk en zal het offer niet worden aanvaard. Wie ervan eet, moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Hij heeft ontwijd wat de Heer toebehoort en wordt uit de gemeenschap gestoten. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen. Voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. lezen we verder in Rut, hoofdstuk 2. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om aren te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan, uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. De Heer zegene u, groeten zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers: bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde: dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze: ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut: luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei: waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? En Boas antwoordde: meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht: laat haar ook tussen de schoven aren lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundel trekken en die laten liggen, zodat ze ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: waar heb jij vandaag aren gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde: hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En Rut, de Moabitische, zei: hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut, want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten, tot het einde van de gersten en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.
De beamer die klikt wel mee, hoop ik. Goed opletten, jongens. Ik zei het al, een preekserie. Vertrouwen op de kracht van Gods genade. Het overkoepelende thema. En daaronder in deel 1. Dat was een hoofdstuk 1. Met name thuisgebracht in Gods liefde. En het tweede deel vandaag. Ik probeer daar wel wat lijnen van voor en ook wat erna mee te pakken. Uitgenodigd om levensgeluk te proeven. Maar zet de eerste dia er maar even op als het mag. Deze dia kwam elke keer terug. En daar hoef ik denk ik niet zo heel veel bij te zeggen. Dat vertelt in één beeld al heel veel. De kruisen daarachter, Golgotha. Jezus, de opgestane Heer die... Nou, het lijkt mij een man, maar je zou kunnen zeggen man, vrouw, een mens, omarmd. Als we even de tijdlijn pakken, dan moet ik het in spiegelbeeld doen. Stel dat Rut in deze tijd leefde, jongens en meisjes. Dan moeten we nog heel veel jaren verder voordat Jezus Christus op de wereld kwam. En dan moeten we nog heel veel jaren verder voordat jullie geboren werden. En we weten niet hoeveel jaren er nog komen voordat Jezus Christus weer komt. Maar als er iets is wat helder is vanaf het begin, wat God die hele tijdlijn overziet, die alles overziet, duidelijk wil maken, is dat Hij mensen heeft gemaakt, ook jou en mij heeft gemaakt, en ze zo graag wil laten merken, zo graag wil laten delen in Zijn liefde. En dit beeld maakt het ook duidelijk. Toen wij als mensen zeiden, God, wij willen het zelf proberen, we gaan voor onszelf, en dat liep helemaal stuk, bleef God maar vasthouden. En maakte een plan en bleef aan werken om uiteindelijk in één beeld te pakken. Mensen weer thuis te brengen in zijn liefde. Hij had daar zelf alles voor over. Ik denk dat ik daarmee niet zoveel nieuws heb verteld tot nu toe. Maar het is wel heel gaaf om te zien hoe dat in de Bijbel en door de Bijbel heen al elke keer duidelijk wordt. Ook in een verhaal, in een misschien dat je zegt best wel overbekend verhaal als Rut. Wat is daar nou in te zien van Gods genade, Gods ontferming, Gods doorwerken aan dat plan door de eeuwen heen? Nou, daar ga ik iets van vertellen. Ik hoop iets daarvan duidelijk te maken. De tweede dia, of de volgende dia, anders moet ik tellen in mijn hoofd, de volgende dia. Dit is even het plaatje bij deel 1 van de serie. En als je in Rut zit, en vergeef me als ik daar te veel van uitga. Dus dan zeg ik even, als je het boekje Rut nog niet kent... of niet zo goed meer kent, ga het alsjeblieft lezen of lees het nog eens samen met een broer, een zus hier in de gemeente. Het is een klein boekje, zo mooi, zoveel zit erin. Maar in het eerste hoofdstuk komen Naomi en Rut uiteindelijk door God bij elkaar gebracht, zou je kunnen zeggen, allebei op een eigen manier... thuis in Gods liefde. Thuis gebracht in Gods liefde. Naomi, die jaren daarvoor, toen er hongersnood was in Bethlehem. Bethlehem, huis van brood betekent dat letterlijk. De plek waar God dicht bij zijn volk woonde, daar was ineens geen eten meer. Maar Elimelech en Naomi met hun kinderen, ze hadden honger. Ze maakten keuzes, krapten zich niet achter oren van, hey, wat is hier aan de hand? Waarom geeft God geen spullen meer, geen eten meer? Ze gingen op zoek, maar bewogen daarmee, zo wordt ook duidelijk in de vertelling van het boekje Rut, bij God vandaan. God wilde iets duidelijk maken. Maar mensen die waren bezig met overleven en gingen nog verder bij God vandaan. Naar Moab. En daar gebeuren allerlei dingen. De zonen, maar eerder Elimelech, sterven. Ze leven in een land waar God letterlijk, maar ook zeker geestelijk ver weg is. En Naomi wordt bitter. Ziet het nog niet. En ergens in haar bitterheid, ze beklaagt zich ook. Waar is God nou? Blijft toch ergens een sprankje hoop. Zeker als zij in hoofdstuk 1 hoort. Hey, God heeft zich weer gekeerd naar zijn volk. Niet alleen omdat er weer eten is, maar ook blijkbaar is een soort opwekking gaan. En iets in haar zegt, ik moet daarheen. Ze gaat terug. Tegelijkertijd, wat heeft zij daar nog te winnen? Ze heeft alles verloren. En dan gaan haar schoondochters, Orpa en Rut, gaan met haar mee. Orpa en Rut, Naomi probeert zo gaan hun verstand te peuteren. Blijf nou hier. Jullie hebben vreselijke dingen meegemaakt. Ze zijn al zo jong weduwe geworden. Maar hier heb je nog een nieuwe kans. Misschien kun je nog een toekomst opbouwen. Maar ga niet met mij mee. En Orpa die kiest op een gegeven moment inderdaad voor de route terug naar huis. Ze blijft in Moab. En Naomi bidt met haar, zegent haar. Bidt haar de zegen van de God van Israël. Over wie ze zelf nog heel zwak, een klein vlammetje geloof, bitterheid voelt. Maar toch die zegen van God over Orpa. En met Rut gaat ze verder. En Rut, ook op Rut blijft ze inpraten. Maar Rut komt dan tot die belijdenis. Hoofdstuk 1 vers 16, 17. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Waar u gaat, daar ga ik. En waar u zult sterven, daar ga ik sterven. En misschien is dat verhaal nog steeds bekend. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Die mooie beweging wil ik met jullie maken of zichtbaar maken. God brengt een verloren dochter op wat hogere leeftijd. Naomi, want die was bij God vandaan gelopen, bij God vandaan gaan leven. Maar toch brengt hij haar weer op het pad van zijn liefde en genade terug. En ondertussen een Moabitische jonge vrouw die, wie verzint het? In haar leven was gekomen, komt tot geloof. Heeft ergens in dat huishouden van Elimelech, Machlon, Kiljon, die jongens aan huis, geproefd over die God, gehoord over die God. Heeft niks te winnen met haar beweging naar Israël, nu naar Bethlehem. Maar blijkbaar is er iets wakker geworden. Ik noem dat maar de Heilige Geest, die is aan de gang. En die brengt Rut tot die kernbelijdenis. Ik wil met je mee. En dat werkt er op elkaar in. Naomi is weer onder indruk van wat God in Rut heeft gedaan. En Rut die ziet weer wat er bij Naomi toch aan hoop gloort. Thuisgebracht in Gods liefde. Nou, dat was een hele korte preek. Heb ik hem toch gedaan. We gaan naar deel 2. Volgende dia. Want dat moet je wel meenemen in gedachten. Thuisgebracht in Gods liefde. En dan gebeuren er heel veel mooie dingen. Op oppervlakkige lezing zie je een mooi verhaal. Misschien zelfs een mooi liefdesverhaal. Er zijn best wat heftige dingen gebeurd, maar uiteindelijk komt alles goed. Net een sprookje. Zoiets. Maar toch is er meer aan de hand. Dit is het beeld bij het verhaal wat we net gelezen hebben. Rut. Die bij de werkers in het veld naast Boas in de kring mag zitten. Nou, wat daar gebeurt, wat daar gezegd wordt, wat daar ook gedaan wordt, dat heeft zoveel mooie, diepere betekenis. Maar om daar nog wat meer over te zeggen, zoomen we even uit en dat doen we via de volgende dia naar een Bijbeltekst die je misschien ook wel kent. Spreuken 16 vers 9. Als het gaat over God die alles overziet. Niet alleen het leven vroeger, niet alleen het leven van Naomi en Rut, maar ook jouw leven. En daarvan leren we dan met Spreuken 16 zeggen, een mens, een Naomi, een Rut, een Machlon, een Kiljon, een Boas, lang geleden. Maar ook jij en ik vandaag, wij zijn bezig met allerlei plannen. We stippelen onze route uit. Dat doet iedereen. We zijn mensen die kunnen nadenken, maar we maken plannen, we hebben verantwoordelijkheden. We maken soms domme keuzes, soms doen we hele verstandige dingen, maar we zijn aan het stippelen en aan het plannen. Nieuwe maatregelen, we gaan nadenken, we gaan kiezen. En ondertussen geloven met de Bijbel, wij plannen en piekeren soms ook wat af. Maar God gaat daar overheen. God is groter. Hij bepaalt uiteindelijk de richting die wij gaan. En dat is een mooi wandtegeltje spreuk, maar dat is ook een hele mooie werkelijkheid. Liefst willen we het allemaal kunnen narekenen, kunnen meten, maar gekoppeld aan dit verhaal. Eigenlijk iets heel moois om te zien. En de verteller in Rut die maakt het ook duidelijk met allerlei steekwoordjes, met motiefjes die in het Hebreeuws er dan staan. Zal ik je niet te veel mee lastigvallen vandaag. Niet dat ik daar zo goed in ben dat ik het altijd maar kan, maar een paar dingen vielen me toch al op. Erg mooi. Straks komt er één in beeld, maar in ieder geval wat de verteller duidelijk maakt aan de mensen toen. Die hadden geen beamer, die hadden geen Bijbel zoals wij. Die moesten het horen van het vertellen. Iemand vertelde dat verhaal. En die verteller die doet dan eigenlijk wat wij vandaag heel erg kennen op twee beeldschermen. Split screen noem ik het. Staat er niet op. Ja, staat er wel op. Misschien ken je dat. Wij hebben thuis een spelcomputer. Een hele oude zelfs. Een Wii. Kennen jullie dat nog, jongens en meisjes? Een Wii? Nee, echt nou. Ja. Geeft niks. Hartstikke leuk als die het nog doet. Ja. Nou, andere computers kunnen het ook. Dat je samen aan het racen bent. Hè? Dat je het ene autootje of het overzicht van de baan. En op het andere zie je dan. Bij mij zie je dan altijd hoe ver ik achter lig op de rest. Ja, dat. Maar dan ben je dus Je bent aan het rijden, je ziet hoe dat ene autootje gaat, je ziet hoe het ene poppetje achter anders en je ziet op het andere plaatje het overzicht. Nou, eigenlijk is dat wat de verteller ook doet. Die zegt, kijk, daar loopt Rut, daar loopt Boas. Soms even zie je het allebei. Kijk, Rut die beweegt daar naar het veld van ene Boas toe. En die andere vertelt over Boas die heel veel bezit had, die rijk was, die veel goeder had, maar die komt dan. En dat is de knipoog ook van de verteller, die zegt, hey, moet je eens opletten, dit is niet zomaar toevallig. Hij zegt het zelfs letterlijk, we hebben het net gehoord, Pieter Nel. Toevallig? Nee, hier is iets groots aan de hand. Rut, die toevallig op het land van ene Boas kwam, de verteller, die maakte mens al een beetje van, hey, let op, ga op het puntje van je stoel zitten, moet je eens kijken wat hier gebeurt. Dit is niet normaal, hier is iets groots aan de hand. Want Rut, die komt toevallig op het land van Boas. En Boas, die genoeg te doen had, was toevallig net die dag dat die ene Rut daar op zijn land was, was hij even aanwezig om te kijken hoe het daar ging. En niks toeval. Hier is iets groters aan de hand. De mens, Rut, Boas, die stippelt zijn route uit, haar route uit. Doet naar eer en geweten haar best. Denkt, nou, wat zou verstandig zijn, er moet eten komen, ik ga haar zoeken. He? Dat is het menselijke niveau. Maar daarbovenuit zien we hoe God bezig is. En wat wil God in dit boek laten zien? Het woord, ik heb het al daar getypt, gezet, zo spreken we het uit. Volgende dia staat hier volgens mij helemaal in beeld. Kun je het natekenen. Gezet, kun je op Google gewoon vinden als je het intikt. Maar dat is het woord, ja, wat vertelt wie God is. En dat woord kom je meerdere keren tegen in het boekje Rut. Met name bij Boas, die niet zomaar Boas is, maar ook al iets laat zien van Jezus Christus die gaat komen, van wie God in werkelijkheid is. Maar dit is wat God door de eeuwen heen, en ook in het boekje Rut wil laten zien. Ik ben een God die nooit loslaat. In het Engels staat het eronder een liefde die nooit loslaat. Die het niet laat gaan. Die het er niet bij laat zitten. Dat is gezet, genade. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die nooit loslaat. God houdt stand. God houdt altijd vast. En dat is ook wat hij hier door menselijke geschiedenis heen, met allerlei menselijke keuzes en lastige dingen, maar daardoor heen en daarin werkt God. Gezet. Nou, kun je toch een beetje Hebreeuws? En dan wel een heel mooi woord. Gezet. Genade, liefde die nooit loslaat. En hoe wordt dat duidelijk in het verhaal? We gaan weer inzoomen naar de volgende dia. Daar zien wij Rut in die kring van werkers zitten. En Boas zit erbij. En dan kun je denken, nou ja, wat gebeurt er nou? Zo zal het wel een beetje gaan in die tijd. Sommige dingen herkennen we ook nog wel. Ik weet niet of je zo op het land hebt gewerkt of op andere plekken. Maar af en toe heet dat schaft of pauze. Moet je even de vork in het land zetten of pauze houden. Maar hier gebeurt toch wel iets moois. En dan wil ik je aanwijzen door echt even in te zoomen op één vers. En dat is de volgende dia. En die komt een paar keer terug, maar elke keer zijn wat andere woordjes gekleurd. Zo creatief was ik. In het eerste stukje, we lezen even het hele vers. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, tegen Rut, kom maar hier. Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en hield zelfs nog over. Nou, daar gaan we eens even goed naar kijken. Met alles wat er net gezegd is. Vertrouwen op de kracht van Gods genade. Thuis worden gebracht in Gods liefde. En dan nu uitgenodigd om levensgeluk te proeven. Dat komt hierin naar voren. Boas zegt tegen Rut, die heeft daar gesproken, dat hebben we net gelezen. Die zegt op een gegeven moment, kom maar hier. En dat is bijzonder. Boas, die naar de mens gesproken veel hoger stond dan Rut, Moabitisch meisje, wat daar ergens in de marge mocht verzamelen. Dat was toegestaan, dat was zelfs volgens God wet. Dat hebben we gelezen in Leviticus 19. Maar hoe functioneerde dat in de praktijk? Dat werd toegestaan, prima. Maar Boas moet niet voor niks even aandringen, want Boas die leefde dicht bij God. Boas was vol van gezet. Maar dat was niet vanzelfsprekend. Maar die moest zijn werkers en die voorman er wel op wijzen. Geef haar alles wat ze nodig heeft. Laat haar water drinken. Zorg dat ze niks tekort heeft. Dat klinkt heel nobel en aardig. Maar dat was wel Dat was met een reden. Dus dat hij zegt tegen die buitenlandse vrouw, die allochtoon: kom maar hier. Kom maar in de kring. Dat is best schokkend, denk ik, op dat moment. En dat merk je ook aan Ruths reactie. Hè? Echt. Gewoon in de kring zit. En dan nog even een zijpaadje. Dat gesprek met die voorman. Wat we daarvoor hadden. Gaat Boas aan die voorman, de leider van al die werks op het veld, vragen: hé, wie is dat meisje? Wie is die jonge vrouw? En als je zo in het Nederlands leest, dan valt je misschien niet eens direct op, maar in hoe die voorman spreekt over Rut klinkt afstand. Wie is die vrouw? Dat is die Moabitische, die met Naomi is meegekomen. Afstandelijk. En misschien zelfs een beetje beschaamd. Oeps. Liever had ik haar niet eens toegelaten. Nou, het moet, het hoort. En net op het moment dat ik zoiets doe, ik had het liever niet gedaan, komt mijn baas kijken. Hé, hoe zit dat? Wat doet die buitenlandse hier? Boas is vol liefde, vol geerzaam. Maar in die voorman proef je een beetje reserve. Gereserveerdheid, afstand. Die Moabitische. Vanuit een rechtgeaarde Jood gedacht. Daar leg ik er wel een beetje in, geef ik toe. Wij, Gods volk, maar die Moabitische afstand. En dan zeker als we gaan eten met elkaar, die hoort er niet vanzelfsprekend bij. Die mag natuurlijk, moet er mensen eten, maar bij ons in de kring. Boas laat daar het tegenovergestelde van zien. Wat er onder zijn werknemers, wat er onder die voorman misschien wel, nou ja, onder alle beleefdheid toch wel zat. Daar gaat Boas met liefde en genade overheen. Denk aan de oudste zoon, de jongste zoon in het Nieuwe Testament, Lucas 15. Oudste zoon, jongste zoon, oudste zoon gedrag. Ik hoor erbij, ik gun die ander niks. Eigenlijk zie je het hier ook gebeuren. Door heel de Bijbel heen wil God onvoorwaardelijke liefde, genade duidelijk maken. En hij laat dat hier al door Boas heen gebeuren. In Boas, en dat is de diepere laag, hier zien wij al wie Jezus Christus is. Boas, vol van Gods gezet, laat zien wie God is door te zeggen tegen mensen waarvan andere mensen op dat moment zeggen: je hoort er niet bij, je doet niet mee, we gedogen je, zegt hij royaal: kom maar hier. Kom in de kring. Je hoort erbij, zegt het kinderliedje. Helemaal raak. Kom maar hier, volgende dia. Boas nodigt Rut uit om levensgeluk te proeven. En levensgeluk, ook de diepere levensgeluk, het geluk dat we kennen in Jezus Christus, dat begint altijd, onthoud dat ook goed als het om zending en hulpverlening gaat, ook door heel praktisch gewoon brood, eten en drinken te geven. Je kunt niet zeggen: nou, ik bid voor je, ja, ik heb geen geld verder. Het hoort bij elkaar. Maar Boas die zegt hier namens God, als Christus, ver voordat Jezus Christus naar de wereld zou komen, om het nog veel realer te laten zien: kom maar hier. En dan komt zij naast de maaier zitten. En ik denk dat je een stap verder mag gaan, dan komt ze zelfs naast Boas zitten. Nogmaals, ik geef toe, dat kun je hier niet letterlijk uitpakken, maar hij moet dicht bij haar gezeten hebben. Ik denk naast haar. Hij ontfermde zich als God over haar. Psalm 91, onder uw vleugels wil ik schuilen. Het gebed wat Naomi had gebeden over Orpa, maar ook over Rut, dat wordt hier al vervuld in het boek zelf. Boas namens God op de weg geplaatst van Rut. Ja, die werpt zich op als haar beschermer en zegt: kom er maar bij zitten. En dan geeft hij haar brood, geroosterd graan. Zomaar een alledaagse maaltijd, maar een diepere laag. Jullie vieren volgende week het avondmaal. Nou, ik hoop dat ik niet veel meer hoef te zeggen. Moest kijken hoe God door eten heen, door brood en drinken heen, zijn eigen genade wil laten zien. Boas, een alledaagse maaltijd. Op menselijk niveau gewoon bezig met de pauze. En daarna moet er weer gewerkt worden. Maar zonder een goede voeding kun je niet eten. Maar ook die diepere laag. Gezet, kom in de kring. En dan geeft hij haar geroosterd graan. Hij geeft haar gewoon van zijn eigen spullen. Alsjeblieft, brood dat je nodig hebt. Brood, geroosterd graan. De laatste dia, en er komen nog meer dia's, maar de volgende dia. Dan krijgt Rut ook de gelegenheid, want ik weet niet in hoeverre jullie gewend zijn als het gaat om oogsten. Voor mij moet er dan hard gewerkt worden, moet er doorgewerkt worden, soms ook onder druk van ja, het weerbericht. Dat hadden ze toen niet, ze moesten naar de lucht kijken. Het moet wel binnen, het moet wel door. Maar ze krijgt alle tijd om te eten tot ze genoeg had. En reken maar dat ze honger had. Dit is niet een gezellig verhaaltje van weet je wat, ik heb vanmiddag niks te doen. Ik ga eens even lekker daar op het land een mooie selfie maken. Altijd leuk voor op Instagram of waar dan ook. Rut had honger, was arm. Moest echt haar best doen om eten op tafel te krijgen voor Naomi. Ze moest overleven. En dan geeft Boas haar de gelegenheid om rustig te eten. Misschien wel onder de toch nog afkeurende blik van de medewerker. Wat doet die vrouw hier? Vrouwen in de kring van mannen, één. Een Moabitisch, een buitenlandse vrouw in onze kring. Klopt er van allemaal van geen kant. En dat voelde ongemakkelijk. Gezellige maaltijd is het geweest, denk ik. Maar Boas, rust. Rust. Eet maar tot je genoeg hebt. En dan houdt ze zelf nog over. Nou, ik kan het niet laten. Dan moet je toch denken. En anders ga met me mee als je dat niet zelf denkt. Naar wat daar al in doorklinkt over Jezus Christus. Die zelf als brood uit de hemel zich uitdeelt. Bethlehem, brood uit de hemel. Hij komt als brood uit de hemel, Johannes 6, om zichzelf te geven. Hij maakt duidelijk dat hij dat gaat doen door zelf ook fysiek, letterlijk, brood te breken. Brood uit te delen, brood vermenigvuldigen. Mensen zoveel te geven, niet net aan. Nou, dan kun je weer even door, maar overvloed. 12 manden vol. Ik ben gekomen, Johannes 10, om het leven te geven. Niet net aan, zuinig aan. Mensen in Veenendaal, kijk, hier kun je weer even vooruit voor de week. Nee, in overvloed. Boas mag door de Heilige Geest gevuld, dicht bij God levend, midden in een wereld waarin het zo verleidelijk was om iemand anders aan de kant te duwen, zeggen, kom maar in de kring. Eet maar, proef maar, proef maar weer. Laat het leven maar binnenstromen. En ondertussen laat hij een diepere laag doordringen, want Rut had al gekozen, ja Heer, ik wil gaan. Ik wil met u meegaan. En ondertussen de ene gebedsverhoring naar de andere. Ze at tot ze genoeg had, ze hield zelfs nog over. We gaan naar de volgende dia. Klinkt heel mooi, ik kan het heel mooi zo boventypen. Vertrouwen op de kracht van Gods genade. Dat is soms, zo merk ik ook in dit verhaal, een kwestie van door het leven heen. Met verschrikkelijke moeilijke dingen die je meemaakt, dat ontdekken. Daar soms even heel blij mee zijn en het soms weer kwijtraken. Soms door eigen keuzes, soms door wat je overkomt. Maar ik hoop dat je duidelijk geworden is, ook weer door dit stukje uit de Bijbel, dat God trouw is. Naomi, Elimelech, hij dwingt niet. Rut, Orpa, hij dwingt niet. Maar hij laat ook niet los. Hij blijft zoeken. En mensen die zelf misschien niet doorhebben hoe God met ze bezig blijft. Op sommige momenten. En misschien heb jij dat vandaag de dag ook wel. En anders wil ik je uitnodigen om zo eens te gaan kijken. Ook de komende week. Naar je eigen leven. Naar de dingen die gebeuren in de week. Hé, hey, wat is hier gaande? Waarom kom ik hem of haar tegen deze week? Waarom moet ik aan hem of haar denken? Split screen, weet je wel. God die overziet alles. En God is ook vandaag de dag bezig met zijn plan. En ondertussen loop jij daar ergens. Of zit jij daar ergens. En je weet zelf niet waarom. Waartoe. Misschien heb je het wel heel helder. Ja, voor hem, voor haar. Weet dat dit ook bemoedigend mag zijn. God kan jou gebruiken. God wil jou gebruiken. Ik hoop dat je dit verhaal op die manier ook leest. Maar dan wel altijd vanuit genade. Vanuit genade. Vanuit elke keer eerst weer ontvangen. Ik moet levensgeluk ontvangen. Ik moet levensgeluk proeven. Ik mag volgende week ook weer brood. Ik mag volgende week weer wijn proeven. We mogen dat samen vieren. Om bij te komen, net als Rut, die honger had. Die even niks te geven had. En die vervolgens, als dat één keer gebeurd is, kan vertellen. Moet je horen waar ik vandaag ben geweest. En dan gaat het verhaal weer verder. Naomi denkt, wow, dit is echt ongelooflijk. God is echt bezig. En het verhaal gaat verder. Uiteindelijk wordt Jezus Christus geboren. Dat wisten ze nog niet. Zij kenden het verhaal niet, ook niet hoe het verder ging. Midden in de tijd werkt God door hele zwakke, feilbare mensen heen aan zijn plan. En hij laat ze levensgeluk proeven. We kunnen niet zonder. Boas richting Rut. Rut richting Boas. Geen toeval. Soms denken we dat. En ik hoop dat je ziet, hey, God heeft het overzicht. Hoeveel dia's hebben we nog? Nog eentje, denk ik. De laatste plaat. Nee, eentje verder. Deze hebben we genoeg gezien, gehoord. Deze, meenemen naar huis. En dan ook heel persoonlijk. Jij hier vooraan, jij achteraan. Ik kan niet in je hart kijken. En je broer en zus hier in de gemeente ook niet. Maar ik weet zeker, dat is het verhaal wat de Bijbel vertelt, dat wij allemaal diep verlangen naar die omhelzing van Jezus Christus. Diep verlangen naar het moment waarop we eindelijk mogen toegeven, ik kan het niet alleen. Ik probeer alle ballen hoog te houden. Ik probeer te plannen, ook er helemaal knettergek voor. Maar mag ik alsjeblieft loslaten? Mag ik toegeven dat het me niet lukt? En mag ik thuiskomen in die omhelzing van Jezus Christus? Mag ik vertrouwen op de kracht van genade alleen? Het antwoord is ja, dat mag je. Welkom thuis. Amen. Laten we samen zingen. Zullen wij gaan staan? Onze geloofsbelijdenis. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Laten we danken. Vader van het leven, wij geloven in u. Geloven als die open hand om te ontvangen. Geloof als ik hoef het zelf niet allemaal vol te houden en klaar te spelen. Ik geef me over aan u. Vader van het leven, wij geloven in u. Wij beseffen dat we van u afhankelijk zijn en we danken u voor uw genade, voor uw liefde die nooit loslaat. Dank u wel dat u op die manier altijd al bezig was en ook nu bezig bent met uw wereld. En ook vandaag nog toewerkt naar het nieuwe leven, het nieuwe rijk dat gaat komen. En dank u wel dat u ons daar nu al over vertelt en in opneemt in het koninkrijk. Omdat wij Jezus mogen kennen en Jezus leert onze Vader kennen. Het eeuwige leven dat is u kennen, Vader. En hem die door u gezonden is. Dan is alles niet klaar en opgelost en af hier in het leven hier op aarde. Maar dan weten wij van een beter leven. Dan weten wij van ja, u die alles overziet. U die ons nooit loslaat. En dat geeft ons zoveel kracht, zoveel hoop. Heere, ga met ons mee. Vul ons met uw Heilige Geest. Help ons om de mooie dingen die we vanmiddag mochten horen. Om daar een paar dingen van te onthouden. Misschien ons met elkaar door te spreken en over te bidden. Help ons om te eten en te drinken van het evangelie tot we genoeg hebben. Meer nog, tot we zoveel hebben gedronken dat we ervan kunnen uitdelen. Om het zaad te zijn van Gods rijk. Heer, wilt u daarin leiden? Wilt u ons daarin bemoedigen en sterken? Vandaag, de komende week en ook volgende week als we het heilige avondmaal vieren. Heilig, omdat u zelf daarin naar ons toekomt. God in ons midden. God die ons uitnodigt om naar voren te komen. Kom maar hier, kom maar. Je mag erbij horen. God die ons uitnodigt om aan tafel te zitten. Om naast u te zitten, om bij u aan tafel te zitten. Om zo dicht bij u te zijn. Om te ontvangen brood en wijn. Heer, vul ons. En geloof. Geef ons geloof. Het vertrouwen. Dat wij er echt bij mogen horen. We niet op een afstand blijven staan. Schoorvoetend Frans afvragen. Of we wel bij u aan tafel mogen. Heer, nodig ons met kracht uit. En geef elke belemmering. Die ons tegenhoudt. Om bij u te komen. Op uw uitnodiging in te gaan. Ruim die op, Heer. Vul ons zo. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. Is er nog een moment van collecte in de dienst? Is dat nu of? Via de app. Nou, dan is er nu gelegenheid om via de app te geven. En als dat klaar is, naar inschatting van onze pianist vanmiddag, zingen wij Psalm 146. En daarbij wil ik jullie uitnodigen om straks te gaan staan. Psalm 146 als slotlied vanmiddag. Ontvang de zegen van onze Heere God en ga heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest, met jullie allemaal.